bij een nieuwe aflevering van Stofhappen. De podcast van de afdeling archeologie van de gemeente Den Haag, waar wij hedendaagse thema's gaan bespreken vanuit een archeologisch perspectief. Aan tafel zitten wederom Mignon en Waar.
Hoi.
Jeroen van Zolingen.
Hallo.
Christian Rieven.
Hallo.
En Marjolein Laan zit aan de knoppen om de nodige achtergrondinformatie te voorzien, mocht dat nodig zijn. Mijn naam is Peter Stokkel en vandaag gaan we het hebben over geweld.
Pak aan.
Ja, want geweld is toch een thema wat redelijk actueel is op dit moment. Maar zien we het ook archeologisch terug?
Nou, volgens mij is het altijd actueel geweest, geweld.
Zeker, maar nu nog eens extra. We hebben nu twee oorlogen.
Oh ja, die.
Nou ja, er zijn er twee veel in het nieuws.
Ja, we hebben veel meer oorlogen. Ja. Ja. We hebben nu twee oorlogen in het nieuws.
Maar is geweld, is dat meteen oorlog? Nee, toch?
Dat is wel heel extreem geweld.
Ja.
Zinloos geweld?
Verbaal geweld.
Ja, maar hoe ga je dat aantonen als archeoloog?
Je hebt verschillende soorten geweld.
Heb je ook gewelddadige boeken? Als in hele oude middeleeuwse boeken waarin geweld wordt...
Nou, je hebt wel natuurlijk die krijgsmansboeken, toch? Waar ze dus zwaar te leren vechten, van die leerboeken.
Je hebt toch die boeken van die Julius Caesar over zijn Gallo-Belgica en aanverwanten geschreven heeft. Van zijn veroveringstochten.
Dat is poëzie. Dat heeft niks met geweld te maken.
Hoezo heeft dat...
Meer geschreven om te laten weten hoe geweldig die is, toch?
Ja. Yeah.
Hoe geweldig die is... geweld, echt. En hoe... ik zal de grap even uitleggen aan Mignon. Nog minder scherp dan normaal vandaag, blijkt er. Je hebt ook geen boek bij je, zie ik vandaag.
Nee, ik heb een plaatje bij me. Een blaadje.
Notities.
Notities.
Waarover?
Wat heb jij bij je, Peter? Helemaal niks.
Ik heb niet veel, maar ik heb me heel goed voorbereid en ingelezen voor deze podcast. Want geweld, vroeger werd geweld ook verheerlijk. Dat hebben we net gehoord. Hè? De Romeinen vonden het fantastisch als je... flink geweld kon plegen, blijkbaar. Daarvoor ook. Maar jongens, wat is nou... zien wij, wat is nou sporen van geweld? Kunnen we dat zien? Wat zijn de vroegste sporen van geweld in Den Haag? Waar denken we dan aan?
Nou ja, dan kom je toch weer bij skeletten uit, denk ik. Want aan de hand daarvan kan je zien... zijn er haksporen op te zien? Is iemand onthoofd? Dat soort dingen. Dat lijkt me een redelijk duidelijk direct spoor van geweld... van in ieder geval iemand iets op een mens... Maar je hebt natuurlijk ook brandlagen bij nederzettingen. Maar ja, is dat dan een intentionele, een expres in een fik gezet door iemand? Of per ongeluk, omdat ze een pand te lang op het vuur hebben laten staan bijvoorbeeld. Dus dat is dan indirect bewijs, denk ik, van geweld. Omdat je nooit met zekerheid kan zeggen wat nou de kern van de oorzaak is geweest. Toch?
Van een brandlaag, nee.
Nee.
Nu vinden we wel vrij veel brandlagen. Zeker als we het over de vroegste periodes van Den Haag hebben, is er altijd wel vrij veel houtskool bij aanwezig.
Ja.
Ik weet nog één, dat is wel ijzertijd. Natuurlijk het Neolithicum ook nog een grote brandsporen. Maar denken we wel dat dat misschien andere redenen heeft.
De late steentijd, ook wel het Neolithicum genoemd, is de periode van 5300 tot 2000 voor Christus. En de ijzertijd is de periode van 800 tot 19 voor Christus.
We hebben natuurlijk wel nog een opslagspieker, weet ik, bij Wijnaal Plantsoen is verbrand. Met de inhoud, want die lag in die verbrande paalkuiltjes. Dat is wel iets wat je niet intentioneel doet, denk ik. Dus dat zou eventueel of een ongeluk kunnen zijn natuurlijk, dat kan ook. Of het is inderdaad een...
Ja, maar je weet niet of er blikseminslag of wat dan ook gebeurd kan zijn. Of...
Heb je aanwijzingen dat het niet per ongeluk is gebeurd, zo'n brand?
Nou ja, het is in ieder geval niet expres het is denk ik sowieso gebeurd zonder intentie van degene die dat graan beheerde, zullen we zeggen. Maar het is natuurlijk ook wel een ideetje. Dus wel, zeg het, veel archeologen hebben wel moeite vaak met het idee om in het verleden vaak geweld te zien. Hè? Heel veel mensen willen toch gemoedelijke boerderijtjes zien die een beetje naar een koeien staan te kijken vanuit een overkapping. Dat is een beetje het beeld wat ze hebben. Maar we weten natuurlijk wel dat er echt heel veel geweld was. Zeker in de bronstijd en de ijzertijd. Want dat heeft Mignon bijvoorbeeld op de papiertje staan.
Oh, zeker.
Want we weten dat er een massagraf is.
Ja, bij Wassenaar.
Ja,
en zijn dat ook gewelddadig om het leven gebrachte mensen?
Ja, dat waren 12 individuen. Die zijn opgegraven in 1987. En dat was een hele verrassing, want ze hadden dat massagraf gevonden op een nederzetting die eigenlijk in de overgang van Neolithicum tot bronstijd is gedateerd. Maar het graf zelf is gedateerd omstreeks 1700 voor Christus. Dus echt in de bronstijd. Dus dat lijkt later dan die nederzetting. Maar goed, dat terzijde. Maar in dat graf zaten dus 12 personen, waaronder 4 kinderen, 2 adolescenten en 8 volwassenen. En van die volwassenen waren er zeker 5 mannen en in ieder geval 1 vrouw en 2 waarvan ze het niet wisten. Maar 1 kind die leek onthoofd te zijn, maar dat konden ze niet met zekerheid zeggen. Of die nou al zover de romp van het hoofd was begraven of niet. En voor de rest hadden ze een schedelbreuk bij 1 van de mannen en een houspoor in een bovenarm en een onderkaak. Dus er moet echt iets van geweld vooraf zijn gegaan voordat ze werden begraven natuurlijk. In de bronstijd dus. En zoals jullie net al zeiden, de meeste mensen denken, bronstijd. En iedereen leefde gewoon gelukkig in zijn boerderij en lekker rustig. Maar deze vondst, die laten zien dat er ook strijd was onderling waarschijnlijk. Nou, niet onderling in de nederzetting, maar tussen verschillende nederzettingen.
Groepen.
Zou dat dan landbouwers versus boeren versus veeboeren zijn, zoals je dat nu in Afrika tegenkomt?
Nou, voor mij is nu het idee dat er eigenlijk gewoon heel vaak raids waren om elkaars vee te halen. Ook werd gezegd om elkaars vrouwen weg te halen, zeg maar, om de genenpool een beetje aan te vullen. Weet ook niet hoeveel dat nou allemaal echt natuurlijk hard is, maar in ieder geval weten ze wel dat er veel meer geweld was. Hè? Ik bedoel, het moment dat er bezit is, dan zijn er altijd mensen die dat ook willen hebben en die dat af willen pakken. Dat is ook het aard van het beestje, blijkbaar.
Concurrentie is het eigenlijk dan.
Ja, en jaloezie. En,
wat wel mooi is aan je noemt het nu, Mion, die noemde het nu een massagraf, en jij ook. Maar volgens mij wordt het gangbaarder een groepsgraf genoemd. Want als je naar me kijkt hoe ze zijn begraven daar in Wassenaar, dan zijn ze niet in een kuil
geflikkerd,
nee. Om het maar oneerbiedig te zeggen. Ze zijn heel erg liefdevol naast elkaar en met de hoofden bij elkaar zijn ze neergelegd.
Ja,
dus waarschijnlijk zijn ze als groep begraven door hun... Naast een nabestaande. Dat is een aanname, dat kun je natuurlijk ook niet bewijzen. Maar dat is natuurlijk wel heel aannemelijk. En daarom spreken we van groepsgraven, niet massagraf.
Ja, maar als je kijkt naar de aantallen mensen die in de bronstijd leefden en de aantallen mensen nu, zou je het misschien nu een groepsgraf noemen. Maar in die tijd kan je dan in verhouding, denk ik, wel een massagraf noemen. Ik heb nog nooit zoveel massa mensen aangetroffen in een graf in archeologische context. Ja.
Er was er ook een met een pijlpunt in zijn borst, volgens
ja.
mij.
Oh, klopt, ja. Een vuurstenen pijlspits in zijn rib.
Nou ja, en dat is dus wel zo. We vinden wel veel pijlspitsen. Die associëren we altijd met jacht.
Ja, precies.
Maar ik weet ook bijvoorbeeld een Utsi had ook een pijlpunt in zijn
lijf. Dat verhaal is ook echt vet interessant van Utsi trouwens.
Ja, daarom. Dus er werd wel vaker heen en weer geschoten met pijlen. Ook op mensen, niet alleen op dieren, zullen we zeggen.
Utsi is een 5000 jaar oude ijsmummie die is gevonden in de Italiaanse Uzzale Alpen. Hij is de oudste menselijke mummie die in Europa is gevonden. De ijsmummie zou zijn gestorven aan de gevolgen van een wond in zijn schouder. Daarin werd namelijk een pijlpunt aangetroffen.
Nee, dat is wel interessant. Een van de bekendste zeg maar, mummies, die is in het ijs bewaard gebleven, die nog helemaal zo'n beetje volledig intact is, hebben ze zijn maaginhoud bekeken en dat hij allemaal aan had en waar hij aan dood gegaan is.
Zijn haarkleur.
Ja, alles weten ze van die...
En
van die
tatoeages die hij had en zo.
Ja,
weet je wat daar heel grappig aan is? Die worden volgens mij verklaard als medicinaal. Hè?
Ja. Ja, oh ja, dat heb ik ook gelezen.
Want die tatoeages, die zitten, dat zijn rare patronen. En die zitten op plekken die een beetje overeenkomen met de acupunctuurplekken, geloof ik. Dus als je daar gaat drukken met een fijn, scherp, puntig ding, dat dan de pijn ook verlicht.
Maar wat zie je nou daadwerkelijk terug van geweld?
Nou, ik moet zeggen dat brandlagen worden... ik heb ook in de Nabij-Oosten gegraven. Daar zijn brandlagen eigenlijk stevast tekenen voor geweld.
Je hebt het hier ook. Hè? Een heel beroemd voorbeeld is de Romeinse forten langs de Rijksgrens, die eind eerste eeuw, de Bataafse opstand, die in de fik gestoken zijn. En die brandlaag die zie je in de profielen van die Romeinse forten terug.
Precies, maar het is wel, zeg maar, ik heb het idee in Nederland, als je het niet ook op een andere manier kan verklaren, wordt er niet vaak naar een geweldsoorzaak gezocht.
Nee, maar als je nou...
Dat heb je zelf ook gedaan. Hè? Ik bedoel, er staat dus iemand schaarshuur staat in de brand. En wij zeggen, is het niet door blikseminslag gekomen? Dus Snap je? Dat doen wij hier zelf ook al. Wij bagatelliseren ook geweld. Willen we eigenlijk zelf ook niet heel graag.
Ja, nou ja, omdat het zich, iets is wat je niet kan bewijzen. Het nee, is maar als je nou
kijkt naar een periode van geweld waarin, waar Nederland behoorlijk onder geleden heeft. WO2. Wat zie je nou daadwerkelijk als je gewoon onder het maaiveld gaat kijken, daarvan terug in Den Haag?
Ja, de sporen wel, maar je ziet niet het geweld, bedoel je?
Nee, je ziet een verstoring die ergens enorm doorheen loopt. Tankgracht. Er is een kaalslagzone. Nou, die zie je aan de architectuur die er bovenop staat. Maar zodra je daar de grond in gaat, of je daar nou met een rioolvervanging doorheen gaat, nou, je hebt geen flauw idee dat daar iets gebeurd is. Dus in dat opzicht, wat laat het nou werkelijk achter?
Nee, maar we hebben natuurlijk wel van die munitiekistjes. We weten dat die soldaten er zaten. We hebben bunkers.
Ja, maar is een munitiekistje in een bunker, is dat meteen het bewijs dat er geweld is geweest? Of is dat gewoon de voorbereiding op?
Nou ja, dat is natuurlijk. Hè. De context maakt het dus wel. Voor mij, ik weet niet of er heel veel gebruik is gemaakt van de bunkers, daadwerkelijk. Het is natuurlijk
van
wel
de Haagse bunkers?
Helemaal nul. Maar ja, behalve om te bolen, geloof ik. Maar ze hebben volgens mij... nee, ze zaten er wel, maar ze hadden weinig wat dat aan te doen. Ze hebben natuurlijk wel veel geweld gepleegd op verzetslieden in de duinen. Maar dat hebben niet zozeer...
Ja, we hebben de fusillade
plaats. Maar dat zie je dus ook niet terug. Hè? Zie je wat zou je archeologisch terugzien van zo'n plek waar iedereen werd gefusilleerd?
Gefusilleerd.
Kogels.
Ja, kogels. Maar
als je
vroeger
kijkt,
had je galgenvelden. Dan kan je nog palen van de galgen terugvinden. Maar
ja, die ene galg die we dachten teruggevonden te hebben op het toernooiveld bleek een telefoonpaal uit 1913 te zijn.
Sterk.
Dat is ook iets met draden.
Die werd ook wel eens opgehangen.
Ja.
En we hebben ook niet. Nee, we hebben ook nog een keer op de plaats. Hebben het ook zo'n schavot.
Moet een schavot hebben gestaan.
Ja. Hebben we ook niet echt.
Nee, maar dat komt omdat de moderne verstoringen later overheen zijn gegaan. Ja. Waardoor we die sporen van het schavot dat daar echt moet hebben gestaan, verdwenen zijn.
Maar op het Binnenhof, op het Overhof, staat er ook een...
Nou, dat is dus heel grappig. Op het Binnenhof is Johan van Oldenbarneveld onthoofd natuurlijk. En speciaal voor die gelegenheid hebben ze een podium gebouwd, vlak voor de Ridderzaal. En we hebben dus wel voor de Ridderzaal, op het Voorhof, paalgaten teruggevonden. We moeten nog even kijken of dat allemaal is terug te leiden tot een platform. Maar dat zou wel heel erg vet zijn als we dat hebben gevonden. Maar geen stukken hout of, weet ik veel, spijkers. Echt alleen gaten waar ooit mogelijk palen in hebben gezeten.
Ja. Dus net als Peter Stokkel die het veld ingaat. Een één paalspoor en dan roept hij, we hebben een huis.
Juist.
Ja, precies.
Ja. Eén huis.
Den Haag type 3.
Juist, één huisje, jongens. Als je een paal hebt, dan moet er toch iets opgestaan hebben, jongens. Je gaat niet voor Jan Lul een paal in de grond slaan, zeg ik altijd maar.
Om je geit aan te weiden.
Nou, maar het is, kijk, als je geweld wil toebrengen aan iets of iemand, dat doe je, dat kan natuurlijk met de hand, maar vaak gebeurt het met met wapens.
Juist!
Maar dat is natuurlijk een heel interessante categorie, want hoeveel wapens zijn daadwerkelijk gebruikt om geweld mee te plegen?
Nee, precies.
Ik denk dat het meer, er zal denk ik meer geweld zijn gepleegd met bijlen en misschien een hark en weet ik het wat, een stok, dan daadwerkelijk met een zwaard, hè, bijvoorbeeld. En er zijn ook genoeg zwaarden die nooit gebruikt zijn om geweld mee te plegen.
Ja,
maar alleen maar om een beetje
elitair ding van, kijk, ik heb een zwaard.
Om te paraderen.
Ja, dat er gewoon een beetje een niveauverschilletje is, zeg maar. Het geweld heb je op alle lijnniveaus natuurlijk. Maar als je iets georganiseerd geweldsvols gaat doen in de middeleeuwen, neem je wel een zwaard mee, denk ik.
Ja, dat wel, uiteraard.
Dus,
maar niet iedereen kon in die tijd toch een zwaard
betalen. In de middeleeuwen
niet
vooral die pijl- en boogschutters ontzettend geliefd? Dat die... door alle pansers heen gaan, terwijl je voor je zwaard moet je toch echt...
Nou, volgens mij was dat een discussie tussen de Engelsen en de Fransen, toch?
Ja, zoiets.
Ja, nee, dat klopt. Maar dat is voor mij een soort van overgang geweest.
En wat bedoel je met de discussie tussen Engelsen en de Fransen?
De Engelsen die waren geroemd, gelauwerd om hun longbow-schutters.
Ja, longbows. En dan op een gegeven moment krijg je kruisboogschutters die op zich langzamer laden, maar een zwaardere pijl af kunnen schieten die nog... door nog dikker staal gaat of ijzer gaat. Dus
en
nog
dat heb ik dus een keer gezien. Dat gaat dus helemaal niet er doorheen. Een borstplaat houdt gewoon een pijl tegen.
Van een kruisboog.
Ja.
Heb je alleen een enorme bloeduitstorting.
Kun je op YouTube vinden gewoon. Ja, dat is ook een mythe. Maar goed, ook totaal irrelevant voor deze podcast, denk ik.
Nou ja, het is wel geweld.
Ja, zeker. Ja. Maar we hebben we hebben wel een keer een kruisboogpunt gevonden, Jeroen van Solingen.
Ja, die is Romeins.
De Romeinse tijd is de periode van 19 voor Christus tot 450 na Christus.
van een Romeinse ballista. En dat is dus gewoon een soort machinale kruisboog. Die staat dan, die kan je automatisch laden en dan lekker knallen. Ja, ik kon lekker schieten. Ja.
Nou, dat is wel grappig dat je het zegt. Want we hebben ook echt een dik metalen punt gevonden. Maar we weten nou nog niet helemaal waar die voor heeft gediend. Maar we denken toch eigenlijk...
Dan moet je gewoon goed schoongemaakt
ja,
worden.
Ja, dat het de bovenkant van een hek is geweest en niet van een pijl. Ja, ja. Van een kruisboog, maar...
Je zou dat wel kunnen zien, denk ik.
Ja, ik ben geen specialist. Anders ga je zo even kijken.
Ik zal zo even kijken.
Het is wel mooi hoor. Die wapens, zeker pijlpunten en speerpunten, daar is echt wel over nagedacht. Die zijn wel echt ontworpen. Als je gaat kijken naar... Die kennen jullie denk ik wel, de heel herkenbare Romeinse speerpunt. De pilum, dat is die hele lange met die dunne stuk aan het einde. Hè? En dan een hele zware houten stok erachter. Het idee daarvan was dat je kan die dan één keer weggooien als soldaat. En dan je tegenstander houdt hem tegen met zijn schild. Maar omdat die zo onwijs dun is, dat metaal, buigt dat onder het gewicht van het hout om. En dan zit dat ding, die pilum, zit dan vast in die schild van je tegenstander. Wat doet je tegenstander? Die gooit zijn schild weg.
Of die struikelt over zijn schild met daar die pilum in en
dat
ligt
is
op
echt
de grond.
Geniaal bedacht, dat ding gewoon. Maar zo geldt het met meer. Bronstijd, speerpunten en bijlen.
Er zit echt een gedachte achter.
Ja, die vormen die zijn wel echt ontwikkeld.
Ja, nee, dat is precies. Ja, en zo die pijlpunten natuurlijk ook. Die weerhaken.
Weerhaken.
Ja, precies. Even, ja. Nee, dat klopt.
En ook de kracht. We hebben dat wapengraf van Zonneveld. Dat is uit de vroege middeleeuwen.
De vroege middeleeuwen is de periode van 450 tot 1050 na Christus.
Daar hebben we dus het graf van waarschijnlijk een krijger, in ieder geval iemand met wapens erbij. Dus op zijn buik lag een lang zwaard en een kort zwaard had hij erbij en een schild, weet ik het allemaal. En dan is uit Röntgen op het lang zwaard, en dat is helemaal verroest, hè, is ijzer in het zand, is niet veel van over. Maar dan zien we wel dat het ook gedamasseerd is geweest. Dus dat is zeg maar echt heel sterk gesmeed ijzer. Dus niet zomaar een blok ijzer waar je mee heen en weer zwaait, maar dat is echt gemaakt. Er zijn echt smeden in gespecialiseerd geweest om dat soort wapens te maken. Supermooi.
Nou ja, dit is wat je net al zei, het is ook een statussymbool natuurlijk. Hè? Dus het recht op geweld, zullen we zeggen, dat is nu ook nog iets. Hè? De politie mag geweld gebruiken op straat. Niet iedereen mag dat. Dat was vroeger natuurlijk ook. Hè? Dus de elite mocht geweld gebruiken, zeg maar. En die kreeg er ook de tools voor dan. Dat klopt. Dus inderdaad, nu is geweld toch wel iets waar je zeg maar, liever niet mee geassocieerd wordt. Maar vroeger was dat wel een soort van ook een soort van status natuurlijk.
Ja, nou ja, tegenwoordig moet je op zich, als je geweld gebruikt, je ook uiteindelijk toch weer verantwoorden voor het gebruikte geweld.
Ja. Nou,
dat was natuurlijk in de middeleeuwen was dat de enige die je ter verantwoording riep op het moment dat je geweld gebruikte, was er iemand anders die geweld ging gebruiken en per ongeluk de sterkere was.
Ja, nee, precies, ja.
Ja, maar ik vind ook de straffen die er vroeger werden opgelegd voor het gebruiken van geweld, zijn veel strenger dan tegenwoordig.
Als je niet van de juiste soort was die geweld gebruikte. Ja. Want als een ridder geweld gebruikte, dan kwam die er gewoon mee weg.
Ja, tuurlijk.
Maar gebruikte jij als bakker geweld tegen je bakkersknecht, dan was er ook nog niks aan de hand. Maar gebruikte jij geweld tegen gildemeester, dan had je een probleem.
Ja. Ja, maar bijvoorbeeld ook in de middeleeuwen als je iets stal of iets een licht vergrijp deed, dan werd al snel je hand afgehakt. Ik vind dat eigenlijk ook valt onder geweld. Rechtvaardigheidssysteem, dat was eigenlijk heel gewelddadig. Hebben we bij de Keizerstraat bijvoorbeeld ook eentje gevonden, toch Jeroen?
We hebben daar de Keizerstraat op Scheveningen hebben we inderdaad rond de oude kerk hebben we een skelet gevonden. En dat individu miste een hand. Ik weet uit mijn hoofd even niet meer welke. Maar die lag heel netjes, gewoon met zijn armen gekruist over zijn lichaam heen. En de hand was weg. Dat betekent dat die hand was er toen al vanaf. Die hebben wij niet met de graafmachine per ongeluk of zo weggegraven. Maar er is nu door de specialist naar gekeken. Die hand is niet afgehakt omdat het een crimineel of wat dan ook was. Die hand die is zonder al te veel trauma, noemen ze dat. Dus schade aan het bot, aan het lichaam, is die hand verdwenen. Ooit was die er wel. En die is er dus afgerukt. Op een of andere manier. Dus
je ziet geen snijsporen of zo.
Nee, dus een idee is dat... Kijk, het zijn natuurlijk veel... Het was een jonge man, dus waarschijnlijk was hij al wel aan het werk. Veel vissers. Mensen die de zee op gingen met de bootjes. Het kan zijn dat hij gewoon vast heeft gezeten in een net of wat dan ook of zo.
Ja, en dat ze later dan de restanten van dat verbrijzelde bot of zo hebben verwijderd. Zou dat kunnen?
Nee, gewoon, nee, gewoon in zijn geheel.
Het is letterlijk gerukt.
Ja. Gewoon vastgezeten,
nou,
in een net.
Dat vind ik best wel gewelddadig.
Maar wat we nu nog wel gaan doen is kijken of een röntgen op zijn, wat is het, ellepijp en al die, zeg maar de andere botten uit zijn arm. Om te kijken of er dan misschien nog iets van heel lichte schade in dat bot, waardoor je zeg maar, ja, het event zou kunnen zien.
Oh, interessant. Dus uiteindelijk iets wat wij dachten dat geweld was, is geen geweld.
Over Keizerstraat gesproken trouwens, Scheveningen. We hebben daar natuurlijk ook dat kanon aangetroffen. Of in 2010 is een kanon gevonden tijdens de werkzaamheden aan de boulevard.
Toen werd ik nog bijgeroepen met Mignon, met Monique samen. Ja, toen gingen we er met een staalborstel en een paar scheppen heen.
En dat toen, dus jij kon dat toch helemaal niet optillen?
Nou, ik tuurlijk vlak mij niet uit. Maar nee, dat ding is, het lag daar, bonkroest, zeg maar. En toen hebben we gekeken wat het dan, of je nog een soort van dat gat waar de lont in hoort kon vinden. Zeg maar, het is één grote knal. Maar we wisten al wel dat de kanon was. En die is toen inderdaad afgevoerd en schoongemaakt helemaal. En die staat nu op zijn, hoe heet dat, op zijn
op een nep affuit.
Affuit. Staat die...
Ja, hij staat weer op de boulevard.
Ja, op de boulevard staat maar, de seinpost, ja.
Jij weet er nu zoveel van, want jij bent een grote kanon-expert van deze afdeling.
Zeker.
Waarom lag er daar een kanon, Peter?
Nou, ik heb mij laten vertellen dat in de Franse tijd daar een seinpost was. En dat is dus een soort van post om te kijken of de Engelsen eraan kwamen door de Fransen. En die had ook een kanonnetje. Dus blijkbaar. Dat kanonnetje is wel vrij klein, wordt dus gezegd. Dus
en nog kon je hem niet optillen.
Nou ja, ik vraag me ook serieus af hoe ver die schoot. Dus als dan een Engelse vloot aankomt...
Kan alleen zijn vlag af, ja.
Maar de kustlijn lag toen ook een stuk dichterbij dan tegenwoordig.
Nee, natuurlijk. Maar die Engelsen die nou ja, goed. In ieder geval was het een vrij klein kanon. Het kan ook natuurlijk zijn dat het een scheepskanon is wat er afgevallen is en in zee gevallen is. Hè. Dat is ook nog
en dan aanspoelt.
Ja.
Maar waren die maar niet groter dan?
Nou ja, dat heb je ook kleine en grote. Hè?
Ja, ik heb geen idee.
Nee,
hè?
Nee, volgens mij, nu hebben we de laatste wat we bedacht hebben, is ook het hoort bij die seinpost. Want het is erg toevallig dat daar dat kanon ligt.
Hij lag heel hoog op het duin.
Ja, precies. Ja, ja, ja.
Dus ja, als in aanspoelen is niet heel aannemelijk. Nee, ja, zeker nee, niet voor zo'n lichtgewicht zwaar kanon.
Ja. Hoe wil jij iets loodzwaars wat op zee overboord valt, een kilometer naar het strand laten?
Nou, dan bel ik Peter.
Rollen. De rollen doe je dat?
Rollen, door het zand, onder de golf. Ja, en dan uiteindelijk ligt het een meter of anderhalf, twee onder water.
Ja, we waren erbij. Het was met de aanleg van dat ding gevonden. Hè. Dus we weten ook niet precies of we er op het moment bij zijn gehaald, dat die ook daadwerkelijk aangetroffen is. Dus de locatie is een beetje vaag.
Hij lag op zich, vermoeden we, in het duin.
Ja, precies. Ja, van het,
ja en dan hebben we het over de periode omstreeks 1800, toch?
Ja, de Franse bezettingstijd. Ja.
Precies.
Ja, en als we het dan toch over leuke vondsten van Peter hebben. Vlammenwerpers in Westduin.
Zo, dat is waar ook, ja.
Ja,
en klopt. Niet eentje, nee, wel twee.
Ja, maar ik kan me niet... Had ik die zelf dan ook echt gevonden? Want het was wel bij het project in de duinen, dat weet ik. Toen gingen we die bunkers intekenen allemaal daar. Ja, dat was wel echt vet. Waar ze daar aan het ontzanden. Nou, de vondst weet ik niet meer, maar ik weet wel dat ze hier binnen lagen, die vlammenwerpers. Dat was niet zo'n heel goed idee, zeg, want die stonken nogal naar brandstof.
Maar dan heb je het dus over die vlammenwerpers. Hoe zag dat er dan uit? Het waren eigenlijk
dit waren dus vlammenwerpers, heb ik mij laten vertellen, die dus ingegraven werden in een loopgraaf. En die konden dus één keer schieten en konden ze vanuit de bunker bedienen. En dat was dus een enorme tank met, brandstof en een tuit. En dan druk je op de knop en dan kwam er dus die brandstof verder dan uitgelaten. En dat enorme steekvlam om in één keer de hele loopgraaf leeg te blazen.
Zo.
Ja, dus dat hebben wij, twee hebben we daarvan
aangetrokken. Maar die waren dus ongebruikt, want ze stonken nog.
Ze stonken nog, ja. Ze zijn niet gebruikt, nee.
We hebben bij opgravingen op de Uithofslaan, in de Uithofpolder, hebben we toen ook nog te maken gehad met een vliegtuigwrak. Uit de Tweede Wereldoorlog. Was voor mij een Engelse bommenwerper uit
Blenheim.
Die is aangetroffen, of?
Ja, het was al bekend dat hij daar lag. En hij is ook grotendeels al geruimd in, of net na de oorlog, dat weet ik niet precies. Maar omdat het klei is, redelijk zachte grond. Er is natuurlijk heel veel van die bommenwerper nadat die gecrashed is. Is in de grond verdwenen. En dat hebben ze laten zitten heel lang. En uiteindelijk is daar de EOD volgens mij bezig geweest. Of de marine.
Ja, EOD en lucht, luchtmacht. Die doet het bergen van het wrak. En de EOD doet munitie.
Ja. En dat, daar heeft onze collega Andjoko nog bij gestaan. Om eventueel te kijken of er nog andere archeologische materiaal tevoorschijn kwam. Want er zit daar namelijk ook...
Het lag midden in een Romeinse vindplaats.
Ja, Romeinse en ijzertijd in de omgeving. Ja, nee, en er kwam ook naast... Er kwam de motor van dat ding kwam tevoorschijn. En ook nog wat menselijke resten zelfs.
Wat is daarmee gebeurd dan?
Ja, die worden allemaal meegenomen. Dat is een eigen dienst.
De menselijke resten, die gaan naar de... Die worden geïdentificeerd en dan worden nabestaanden geïnformeerd. En die motor in dit geval is naar het Loosduinse, is naar het Loosduinse Museum gegaan. Die hebben een motor buiten staan. Oh, nee, niet het Loosduinse Museum. Westlands Museum.
Oh, ja. Vanuit de WO2 vinden we wel munitie, vinden we wel, zeg maar. En kogels, weet je, van die kleinere dingetjes. Maar hebben we wel eens granaatjes gevonden hier of niet? Van die...
Nou, als we dat vinden, is dat niet de bedoeling.
Op lang geleden op Ockenburg, vlakbij de put waar het grote Romeinse ruiterfort in lag. Daar waren wij klaar en daar ging de rioolploeg ging er doorheen. En die hebben daar een granaat gevonden, een die uit een kanon komt.
Ja.
En dan dat moet dan een rest zijn van de slag die daar in 1940 meidagen woedde.
Dat schrik je ook wel een hoedje, denk ik, als je dat aantreft.
Volgens mij was de uitvoerder was enigszins bleek om de neus. Ja.
Nou, we hebben wel wat. Er is aardig wat oorlog, ook rond het vliegveld van Ypenburg.
Valkenburg
natuurlijk ook, maar dat is verder weg. Nee, er is aardig wat afgemat hier.
Ja. Hm. Maar hoeveel is er nou daadwerkelijk aan materiaal rond Ypenburg gevonden? Peter heeft gegraven in een terrein waar... ontzettend veel slag is geleverd, maar hoeveel heb jij daar nou daadwerkelijk voor teruggevonden?
Losse patronen, kogeltjes waren er. En we hebben natuurlijk die bunker gevonden, hè? Dat Tobruk-bunkertje.
Ja, maar die is van ver na dat moment.
Ja, ja nee, dat klopt. Nee, we hebben alleen maar wat losse munitie en we hebben wel wat nazi-gespen en zo zijn opgepiept.
We hebben toch zo'n Olympische insigne ook?
Een Olympische zo? Ja, dat klopt, ja. Van een... toen waren de Olympische Spelen in
36 in Duitsland.
Was dat het Berlijn? Voor mij zoiets was het, ja. Dat het dat klopt, ja. Oh, even een keer opsnorren.
Dus dan heeft daar gewoon een Duitser gevochten die Olympisch sporter was.
Ja, of zijn vader. Ik weet niet. Ja, nee, dat is het. Ja, nee, dat denk ik. Ja, dat hebben we gekregen. Maar voor mij, dat hebben we toen gevonden, ja. Maar ook een andere speld, of een heel andere SS-speld of zo.
Een helm? We hebben ook nog, waar komt die vandaan?
Die komt van Ockenburg. Die Nederlandse helm, die kwam van Ockenburg. Van de omgeving van Ockenburg.
Ah ja, precies, ja.
Opgraving op het Wijndal, die tennisvereniging Waldeck, die aan het eind van de Laan van Meerdervoort heeft gezeten.
Dus al met al toch nog best wel wat resten van geweld. Maar goed, wij weten dat, als ze weten dat er een oorlog is, dan is het wat makkelijker om daar...
en zelfs dan vind je er uiteindelijk heel weinig van echt van het moment zelf terug.
Het meeste staat gewoon van verhalen van opa's, oma's, dat soort dingen, ja.
Nee, dat klopt. Ik denk dat we genoeg gezegd hebben over geweld.
Ja, ga je er een klap op geven?
Ik geef er een klap op. Het was weer bijzonder informatief. Ik ben blij dat Mignon er A4'tje bij zich had.
Ja, goed hè.
Ze heeft maar één helft ervan voorgelezen.
Ja.
Zeg, ontzettend bedankt iedereen. Hij was weer fantastisch. Volgende keer gaan we het over iets heel anders hebben. En misschien komen we er dan iets beter vanaf. Jongens, bedankt allemaal.
Doei.
En tot de volgende.
Doei.
Doei.